Zullen dus vanavond stilstaan, gemeente, bij de eerste daad die Gideon heeft verricht als richter. En ik wil dat aan de hand doen van drie lijnen die in dit schriftgedeelte naar voren komen. Allereerst de noodzaak van bekering. In de tweede plaats letten we op de daad van gehoorzaamheid. En in de derde plaats op het geheim van Gods geest. Dus de eerste daad van Gideon als richter, de noodzaak van bekering, de daad van gehoorzaamheid en het geheim van Gods geest. Gideon is net als de andere richters door de Heere geroepen. En u zult inmiddels al wel uit de vorige Bijbellezing hebben begrepen dat hij met name geroepen is om het volk van Israël te verlossen uit de hand van de Midianieten. En de Midianieten zijn een middel in Gods hand om het volk te straffen vanwege hun zonde, vanwege hun afdwalingen. Maar wanneer de Heere zijn volk straft, dan doet hij dat in diepe bewogenheid om zijn volk terug te roepen tot hem. En zo is het ook hier. In de tijd dat de Midianieten huis hielden in Israël, riepen de kinderen Israëls de Heere aan. En in het Bijbelboek Richteren is dat elke keer als het ware weer een refrein. Elke keer lees je dat opnieuw. Wanneer de toorn van de Heere als straf over zijn volk is, dan komt het volk in grote nood en zo wordt het volk weer gedwongen om de Heere aan te roepen. En zo gebruikt de Heere ook de straf, opdat het volk weer hem zou aanroepen. En zo is dat ook gebeurd in de dagen van Gideon. En de Heere hoort naar het gebed. Hij roept Gideon. Gideon wordt door de Heere ingeschakeld om zijn volk te verlossen. Maar wat is nu de eerste daad die Gideon als richter gaat verrichten? Je zou toch verwachten dat hij het leger bijeen gaat roepen om te gaan strijden tegen de Midianieten. Je zou toch verwachten dat hij als een generaal alle maatregelen treft om de strijd aan te gaan tegen dat vijandige volk. Maar dat is niet de eerste daad die Gideon als richter zal gaan verrichten. Dat is niet de eerste opdracht ook die hij van de Heere krijgt. We lezen aan het begin van het schriftgedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zei: neem een var van de ossen en breek het altaar van Baal af. Waarom moet Gideon dat eerst doen? Waarom mag hij zich niet gelijk gaan wijden aan zijn taak om het volk te verlossen uit de hand van de Midianieten die zo huis hebben gehouden daar in de velden van Israël en alle oogst hebben meegenomen zodat het volk in grote nood verkeert? Er is een nog veel groter probleem dan het probleem van de strooptochten van de Midianieten die de hele oogst vernielen en met hun plunderingen alles stelen. Dat probleem, dat vindt u vanavond hier in dit gedeelte. Dat is het probleem van Baal. Het probleem van de afgoden. Het probleem van de afgodendienst. Want in Ofra, de woonplaats van Gideon, staat een altaar van Baal. Het is het altaar van zijn vader. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat zijn vader dorpshoofd is, of dorpsoudste, hoe je het maar noemen wilt. In ieder geval, er staat een altaar dat gewijd is aan de god Baal, dat is de god van de vruchtbaarheid. En dat is nota bene de god die de oorspronkelijke bewoners van Kanaan vereerden, omdat ze geloofden dat deze god hen zou zegenen met vruchtbaarheid en met rijke oogst. En er wordt hier ook gesproken over een bos, even verderop over een haag. Dat zal een verwijzing zijn naar de verering van Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. En de vader van Gideon, Joas, die is de inwoners van Ofra voorgegaan in deze dienst aan de afgoden. En dat is het geestelijke probleem wat eerst aangepakt gepakt moet worden. Zo werkt de Heer. Het is net als bij een arts. Die kijkt niet alleen naar de symptomen. Die kijkt niet alleen naar de ziekteverschijnselen. Om die symptomen te bestrijden en om alleen maar wat medicijnen te geven. Zodat die symptomen wat verlicht worden. Nee, een goede arts die zal kijken wat zit erachter. Waar komen die symptomen nou vandaan? Nu, zo is de Heere hier ook bezig. Met zijn volk. De kwaal moet worden blootgelegd. De zondekwaal moet worden blootgelegd. Dat is de manier waarop de Heere werkt. Niet alleen toen, maar ook vandaag gemeend. De Heere wijst de zonde aan. De oorzaak. Hij wijst aan waar het probleem zit. En hij geeft zijn dienstknechten de opdracht om ook die zonden aan te wijzen in de prediking en de afgoden aan te wijzen. Dat is een taak van een dienaar van het evangelie, om de oorzaak van alle ellende bloot te leggen, om ontdekkend te preken, zoals wij dan zeggen. Ja, de zonde moet in zijn ware gedaante onthuld worden. Daar kunt u ook de zuivere prediking van het woord aan herkennen. Die draait er niet omheen. Die is eerlijk, oprecht, waar de zondekwaal zit, waar het diepste probleem zit. En zo werkt de Heilige Geest ook in aansluiting op de prediking in het hart van een zondaar. Hij legt de vinger op de zere plek, de afval van God, de dienst aan de afgoden. Kijk, Gideon was misschien liever ook wel gelijk begonnen met te strijden tegen de Midianieten. Maar de Heere roept hem eerst om de afgodendienst weg te doen. En wat laat de Heere ons daarin zien in zijn woord? Hij laat dat zien in de dagen van Gideon, daaraan het volk van Israël, dat er geen verlossing mogelijk is zonder bekering. Er is geen sprake van verlossing. Wanneer het volk in de zonde doorleeft. En de afgoden blijft die. En daarom die opdracht voor Gideon om eerst het altaar van Baal af te breken. Dat altaar moet afgebroken worden. Dat moet weg. Dat is precies wat de Heere bedoelt in het eerste gebod, in zijn heilige wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want die afgoden houden ons af van het dienen van de Heere. Ze brengen grote geestelijke schade toe. Kijk, die inwoners daar van Ofra, die hadden alleen maar oog voor de vijanden van buitenaf. En die keken alleen maar naar de Midianieten die zo erg huis hielden daar op het land. Maar het gevaar, zegt de Heere, zit veel dichterbij. Het probleem zit in een hart dat afwijkt van de Heere, dat niet luistert naar de geboden van de Heer. En is dat nog niet altijd hetzelfde probleem gemeend? We kunnen om ons heen kijken. We kunnen bezorgd zijn, ook over ontwikkelingen in de samenleving en in ons eigen land. En we zien hoe we ook in Nederland steeds verder wegglijden van Gods woord en van Gods wet. En we zien de macht van de zonde en we zien de machten van het kwaad. Maar kijken we alleen maar om ons heen? Of heeft de Heilige Geest de vinger ook naar onszelf gewezen, zodat we ontdekt hebben, die zonde zit ook in mijn eigen hart. Zijn wij wel geweest die we moesten zijn als kerk? En is dat misschien niet een van de redenen waarom het in onze samenleving zo gaat zoals het gaat? Omdat wij niet op onze plaats zijn geweest. Omdat wij de Heere niet trouw hebben gediend. Omdat wij zijn afgedwaald en zijn afgeweken. Misschien dat we de uiterlijke vormen nog wel gehandhaafd hebben. En zo aan de buitenkant nog wel lijken aardig kerk te zijn. Maar hoe zit het in ons hart gemeen? De Heere legt ook vanavond de vinger op de zere plek. We hebben ook in 2018 onze eigen afgoden. Nee, dat zijn dan niet de primitieve afgoden zoals die er waren in de dagen van Gideon, die afgodsbeelden van Baal en Astarte. Geeft de catechismus niet heel treffend weer dat een afgod iets is, naast of in plaats van God, waar je als mens op vertrouwt? En is dat niet onze kwaal? Dat we van nature vertrouwen op onszelf. Of zoals Jeremia dat zegt, dat we vlees tot onze arm stellen. Dat is een uitdrukking die wil aangeven dat we het verwachten van onszelf, van ons menselijk kennen en kunnen, van ons eigen inzicht, van ons verstand. Dat we zo leven, elke dag, voor onszelf, voor onze naam, voor onze eer, voor ons inkomen, voor onze welvaart. Ga het eens na vanavond in u en in jouw leven. Wat staat er centraal? Ik vraag vanavond niet alleen of u zondags in de kerk zit en of u getrouwde bijbellezingen bezoekt, dat u er vanavond bent, dat is er wel een bewijs van, dat u in ieder geval deze dingen serieus neemt. Hoe zit het in al die andere dagen van de week? Hoe was het vandaag overdag? Zijn we vanavond alleen maar naar de kerk gekomen? Ja, omdat het toch behoort om naar een bijbellezing te komen. De Heere vraagt vanavond naar ons hart. Want je kunt ook als kerkmens, als kind van het verbond, met totaal andere dingen bezig zijn. Ook in de afgelopen uren van deze dag, waar we bezig geweest zijn met ons dagelijks werk. En wat is het motief daarvan geweest? Dat we aan het werk zijn geweest, als we werk hebben gehad en als we hebben kunnen werken. Is het alleen maar om onze bankrekening te vullen? Is dat belangrijker dan ons eeuwig heil? Zijn we misschien alleen maar bezig om tijdelijke schatten te vergaderen? Of denken we misschien bijvoorbeeld alleen maar aan die vakanties die we kunnen plannen en die we kunnen boeken? En zijn we daar meer mee bezig om dat allemaal uit te zoeken en het zo goedkoop mogelijk te doen en zo mooi mogelijk te doen, in plaats van dat we bezig zijn met de reis die we maken naar de eeuwigheid? Of zijn we misschien meer bezig om voor de mensen gezien te worden? Hoe we eruit zien voor de mensen? Jonge mensen, hoe zit dat bij jullie? Je bent misschien wel bezig met Facebook, met Instagram, met Snapchat. En altijd maar bezig om te laten zien wie je bent. Dat anderen je zien. Wat zien ze dan? En waarom wil je graag gezien worden? Zijn we misschien toch ook niet bezig allemaal op onze eigen manier van onszelf een afgod te maken? Ons eigen ik, onze hoogmoed tot in de kerk toe. Om nog meer te willen zijn dan een ander. Om misschien ook zelfs in geestelijk opzicht gezien te worden. Dat anderen zullen zeggen, moet je nou eens kijken. Weet u wat de Heere vanavond zegt? Zulke altaren moeten afgebroken worden. Breek met die afgoden. Er moet opgeruimd worden wat tussen de Heere en onze ziel instaat. Want het is duidelijk uit deze geschiedenis. Het is niet mogelijk om de Heere en Baal tegelijk te dienen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen vanavond, gemeente, dat dat een optie is waar mensen nogal eens graag gebruik van maken. En waarvan mensen dan ook nog denken dat dat mogelijk is en dat dat kan. Dat je zowel aan de ene kant de Heere kunt dienen en aan de andere kant de Baal kunt dienen. Vers 24. Dat is in de vorige bijbellezing misschien ook aan de orde geweest, heeft Gideon een altaar gebouwd voor de Heere. De Heere is vrede. Maar nu moeten de inwoners daar in Ofra niet denken dat zij de dienst aan de Baal kunnen voortzetten naast dat altaar dat Gideon gebouwd heeft, waar het gaat over de verzoening met God. Waarachtige verlossing. Dat betekent niet alleen maar verlossing uit de hand van de Midianieten, maar dat betekent verlossing van de zonde, dat betekent bekering. En je kunt niet op twee gedachten hinken. Dat geldt voor Gideon, dat geldt voor Israël en dat geldt ook voor ons vanavond in de kerk in 2018. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Wie zit er hier vanavond in de kerk? Die aan de ene kant wel godsdienstig is. En die aan de ene kant wel laat zien dat hij toch op een zeker moment toch wel ernstig met de dingen van de Heere bezig is. Maar aan de andere kant zijn we zo in beslag genomen door de dingen van het tijdelijke leven dat die voor ons ook nog heel belangrijk zijn. Trouwens, de Heere Jezus laat dat ook zien. Als hij in gesprek gaat met die rijke jongeling. Dat was een rijke jongeling die de Heere ook wilde dienen. Die de Heere Jezus ook wilde volgen. En die dat ook aan de Heere Jezus laat merken. Ik heb al de geboden gedaan van mijn jeugd af aan. En dan zegt de Heere Jezus. Verkoop alles wat je hebt. En volg mij. En dan lees je van deze rijke jongeling dat hij bedroefd heen ging. Want hij had vele goederen. Raakt de Heere misschien vanavond ook ons daarmee aangemeend. Dat hij de vinger op de zere plek legt. Dat de Heere laat zien waar het fout zit in ons leven. Niemand kan twee heren dienen. Dubbelhartigheid is uit de boze in de ogen van de heilige God. Een hart dat verdeeld is. Een hart dat aan de ene kant de Heere wel wil dienen, maar aan de andere kant er geen moeite mee heeft om ook nog de afgoden te dienen en daarin op te gaan. Op zondag in de kerk zijn. Maar op maandag en dinsdag anders leven, anders spreken, anders handelen. De Heere laat vanavond zien dat dat voor hem niet kan bestaan. En als hij zijn volk gaat verlossen, dan gaat hij er ook zelf voor zorgen, gemeente, dat er bekering komt. Bekering van de afgoden. Want als wij ons niet bekeren van de afgoden, als de altaren van de afgoden niet worden weggehaald in ons leven, dan zullen we de Heere nooit oprecht kunnen dienen. En zo'n bekering wil de Heere nu geven. En dat laat de Heere nou ook zien, gemeente. Want deze Gideon wordt gebruikt om dat altaar dat voor Baal is opgericht en de haag die voor Astarte is opgericht, om die weg te nemen en weg te breken, zodat de Heere laat zien dat hij bekering vraagt van zijn volk. Laten we die twee dan vanavond ook dicht bij elkaar houden. Bekering en verzoening. Er is geen bekering zonder verzoening mogelijk. En er is geen verzoening zonder bekering. Die twee horen bij elkaar. En probeer dat vanavond dus voor uzelf toch helder te hebben en helder te houden. Want er zijn mensen die aan de ene kant scheef gaan, die zeggen, nou, als je met God verzoend bent, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. En ondertussen ontbreekt het leven van de waarachtige bekering. En er zijn ook mensen die denken dat de bekering, dat iets is wat ze zelf moeten doen. En dat ze dat vooral zelf moeten presteren. En dat ze daarvoor zelf zich helemaal in voor moeten zetten. Bekering is onmogelijk, gemeente. Ja, zegt u vanavond, maar dominee, dat kunt u toch zomaar niet zeggen, want dan zet u mensen neer en dan zegt u, wacht maar af. Nee, dat bedoel ik niet. Bekering is onmogelijk. De Heere laat zien dat het mogelijk is bij hem vandaan. En daar wil de Heere ons hebben. Bekering betekent dat je het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus nodig krijgt. Om die schuld van al je zonden te bedekken. En in dat offer van de Heere Jezus zit zoveel kracht. En de Heilige Geest die gaat dat offer van de Heere Jezus toepassen in je leven. Zodat er van bekering sprake is. Maar het is zijn werk, het is Gods werk. Hij schakelt ons erbij in, jazeker. Gideon moet het altaar afbreken. Maar het is wel Gods werk. En een ieder die leert wat echte bekering is, die ontdekt hoe onmogelijk het is van onze kant. En die leert tegelijk dat bekering een gave is van God. En zo werkt de Heere de echte bekering. En zo gaat de Heere zijn volk verlossen. Verzoening en bekering gaan hand in hand samen. En dan lezen we, gemeente, dat Gideon 10 mannen heeft uitgekozen uit zijn knechten. En hij deed gelijk als de Heere gesproken had. Hij zoekt een aantal mannen uit, 10, om met hen het altaar van Baal omver te werpen. Ja, Gideon moet nu handelend optreden. Het moet niet alleen bij woorden blijven, maar het moet ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. En dat vraagt nogal wat van hem. Kijk, het is natuurlijk misschien wel makkelijk om alleen tegen de altaren te preken, zonder dat je er verder wat aan doet. De mensen zouden het misschien ook nog wel goed vinden. Als er gewaarschuwd werd voor de altaren van Baal, zoals er soms ook wel mensen in de kerk zitten, die er toch echt wel van houden dat de dominee waarschuwt en dat de dominee ernstig is, maar die ondertussen, als het erop aankomt, hun eigen leven gewoon voortzet. Maar we zien vanavond, gemeente, in deze Bijbellezing, dat het woord van God ook gehoorzaamd moet worden. Gideon die krijgt de opdracht om het altaar van Baal omver te werpen en de daad bij het woord te voegen. En zo laat de Heere ook zien wie Gideon als richter is. Hij is een verkondiger van het evangelie, van het woord van God. Maar hij is niet minder iemand die handelend zal optreden om ook duidelijk te laten zien wat de Heere bedoelt. Hij is zelf ook een dader van het woord. Ja, zegt u, maar als ik het goed gelezen heb, dan is hij dat wel bang om dat overdag te doen. En kiest hij er dan voor om 's nachts dat te doen uit vrees voor de inwoners van Ofra. Nou ja, dat kun je toch ook wel voorstellen. Hij zal inderdaad ingeschat hebben dat de ergernis van de inwoners van Ofra er groot zal zijn. En dat er straks een woede zich zal ontsteken onder deze mensen. Want o wee, als je aan de afgoden van de mensen komt. De afgoden die ze koesteren en die ze vast willen houden. En is het misschien ook niet heel eerlijk van Gods woord om dat van Gideon op te schrijven? Dat hij er ook tegen opziet om te doen wat de Heere van hem vraagt. In het hart van een knecht van God en van een kind van God kan bij tijden ook vrees zijn. Ook vrees voor mensen, want we zijn zwak in onszelf en we zien soms meer op tegen de mensen dan tegen God. Maar Gideon is gehoorzaam. Hij doet wat de Heere van hem vraagt. De Heere heeft gesproken en dat is voor hem genoeg. Zit daar voor vanavond, gemeente, ook geen les in voor het geloofsleven. Om niet alleen maar hoorders van het woord te zijn, maar ook daders van het woord. We kunnen zo gemakkelijk wat zeggen met onze mond. En we kunnen zulke grote woorden in de mond nemen, misschien ook in geestelijk opzicht, en zeggen dat de dingen anders moeten. Maar het komt erop aan, gemeente. Dat wat wij met onze mond belijden, dat dat beleefd wordt in onze harten en dat dat in onze daden ook zichtbaar wordt. Want de boom wordt immers aan de vruchten gekend. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ook alweer zo'n woord van de Heere Jezus, die ons er ook al op wijst dat dat zo'n mogelijkheid is. Dat je wel de naam van de Heere kunt gebruiken, maar ondertussen toch niet de wil van de Vader doen. De Heilige Geest maakt ons niet lijdelijk, afwachtend. De Heilige Geest maakt ons tot daders van het woord. Nee, niet in eigen kracht. Want Gods kinderen leren te bidden om de Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En wanneer de Heilige Geest je gehoorzaam maakt, dan maakt hij je afhankelijk van hemzelf, van zijn leiding. En dan ga je bidden om de Heilige Geest. En dan zeg je, Heere, wilt u mij door die geest vervullen, opdat ik gehoorzaam zal zijn aan uw woord. Opdat ik uw wet bij dag en bij nacht zal overdenken, niet alleen, maar ook in praktijk zal brengen en in uw wegen zal gaan. Zoals de dichter van Psalm 1 dat ook bezingt, gemeente, dat een kind van God juist in de wegen van de Heere wil gaan. En niet daar wil zitten waar de zonde gepraktiseerd wordt. Dat geldt toch ook vandaag. In onze gezin. In onze families. Gideon die moet hier tegen zijn eigen vader ingaan. Die de dienst van de Baal heeft ingevoerd en daarin is voorgegaan in Ofra. Ik zou zeggen, het zou toch eigenlijk anders moeten, hè? Ouders moeten hun kinderen voorgaan in de vrezen des Heeren. Nou ja, laten we dat vanavond ook maar vasthouden. Dat ouders kinderen hebben voor te gaan. Dat ouderen in de gemeente de roeping hebben om de jongeren van de gemeente voor te gaan in de vrezen des Heeren. Dat ze het kunnen zien. Dat de dienst des Heeren oprecht leeft in uw hart en dat het een liefdedienst is, toch? Maar hier zie je dat het ook anders kan. En dat is toch aangrijpend. Als ouders, ouderen, grootouders geen voorbeelden zijn van de vrezen des Heren en zelfs de afgoden dienen en dat kinderen, die inmiddels groter geworden zijn, jongeren geworden zijn of misschien zelf getrouwd zijn, bezorgd zijn over het eeuwig heil van hun ouders of grootouders, omdat ze merken, daar is geen antenne voor het woord van God. Ze zijn niet bezorgd om hun eeuwig heil. Ze zijn misschien wel kerkelijk, maar daar blijft het ook bij. En dat vinden ze genoeg en daar zijn ze tevreden mee. Misschien zit er vanavond wel een jongere hier in de kerk die daar juist mee worstelt. Als je vanavond thuis komt, dat je niet eens meer kunt praten over wat hier vanavond in de kerk gezegd is, omdat daar gewoon niet de ruimte en de belangstelling en de interesse voor is, maar dat andere dingen belangrijker zijn, omdat de pc weer aanstaat en omdat ieder misschien weer achter zijn eigen mobieltje zit. Dat je je verdrietig voelt. Laat je dan vanavond ook door het woord van God bemoedigen. Dat de Heere ook zulke jongeren als Gideon, die zelfs tegen hun eigen ouders in moeten gaan en tegen hun eigen ouders moeten zeggen dat er verandering en bekering moet plaatsvinden. Dat de Heere je daarvoor ook de kracht en de wijsheid wilt geven om op het juiste moment daar ook over te kunnen spreken. Dat mag je ook van de Heere vragen. Dat je die woorden mag ontvangen, ook op het juiste moment. Maar laat het vooral vanavond ook een aansporing en een roeping zijn voor u, als ouders en ouderen in de gemeente, om zelf de Heere te kennen. En niet alleen maar een vorm van godszaligheid, een gedaante van godsvrucht te hebben en de kracht ervan te verloochenen. Maar het is ook wonderlijk wat we hier zien. En wat we trouwens niet alleen hier zien. Maar dat zien we vaker in de geschiedenis van Gods kerk. Dat als de Heere verlossend gaat ingrijpen en als de Heere krachtig gaat werken, dat hij juist daarvoor jongeren gebruikt en jonge mannen gebruikt. En dan denk ik maar aan de tijd van de reformatie, de mannen die door God gebruikt werden daar om de kerk te reformeren, dat was een jonge Luther en dat was een jonge Calvijn. En de twee opstellers van ons troostboek, de catechismus. Twee jonge theologen, 28, 29 jaar, die door God zo gebruikt zijn om het woord van God zo samen te vatten, dat we na vier eeuwen nog steeds zeggen, het is een troostboek waarin alles zit wat we nodig hebben om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. In de tijd van de afscheiding, jonge predikanten die door God werden gebruikt om terug te keren tot de waarheid van het woord van God. Dat is ook weer bemoedigend, dat de Heere jongeren gebruikt en dat de Heere jongeren inschakelt en dat we zo ook een boodschap hebben voor de jongeren en voor de jeugd van de gemeente. Dat ze door de Heere niet voorbij zullen worden gezien, maar dat de Heere hen ook op het oog heeft om ze in te schakelen in zijn dienst en in zijn koninkrijk. De Heere roept ook jou vanavond, wel heel in het bijzonder. Hij heeft je al van jongs af aan afgezonderd, heeft je het teken van de doop gegeven, opdat je tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen zou. Zo wil de Heere je ook gebruiken. Je moet beslist niet denken dat de Heere je voorbij zou zien en dat je nog te jong bent en dat er voor jou geen plaats is in de gemeente of in de kerk. Juist niet. De Heere wil jongeren gebruiken in zijn dienst tot opbouw van zijn kerk. Vraag de Heere er maar om. Maar dat altaar van Baal dat afgebroken wordt, daar moet een ander altaar voor in de plaats komen. Dat geeft de Heere ook heel nadrukkelijk als opdracht erbij. Niet alleen dat altaar van Baal afbreken, maar ook het altaar van de Heere daar opbouwen. Daar gaat ook een geweldig signaal van uit. Dat betekent dat de verzoening met God centraal moet staan. Dat is wat Gideon als richter heeft te doen. Verwees net er al even naar. Verzoening en bekering horen bij elkaar. Dit altaar, dit offer, dat is een dringende heenwijzing naar het offer dat in de volheid van de tijd is gebracht. Het offer van Christus aan het kruis. En dat is ook de boodschap vanavond gemeend. Voor ontrouwe zondaren in zichzelf. Er is verlossing uit de banden en uit de boeien van de duivel. Er is verlossing van de afgodendienst door Christus, die de macht van de zonde gebroken heeft, die de schuld van de zonde verzoend heeft aan het kruis van Golgotha. En er is ook vanavond een volheid van genade en heil in hem om eruit te putten, om met God verzoend te worden. Maar ook om te strijden tegen de zonde, te breken met de zonde en te breken met de afgoden. Zo wil de Heere een zondaar gehoorzaam maken. Ja, Gideon wist niet hoe het af zou lopen. Hij deed wat God gezegd heeft. Dat is ook weer zo'n trek. Echte gehoorzaamheid is uiteindelijk je niet laten leiden door wat mensen zeggen. Gideon mag dan gedacht hebben, ik doe het maar liever 's nachts en niet overdag. Maar hij wist natuurlijk ook wel dat het uitkwam. En dat ook naar hem gekeken zou worden, dat hij het gedaan heeft. En het is ook zo, gemeente. De volgende morgen is heel Ofra in rep en roer. Maar Gideon is gehoorzaam, omdat de Heere gesproken heeft. En wie echte gehoorzaamheid leert, die zegt, Heere, maak mij getrouw en laat me niet afgeleid worden door wat mensen zeggen en wat mensen ervan vinden. Want je kunt heel wat tegen je inkrijgen. Dat zie je hier bij Gideon. Heel het dorp, Allemaal in rep en roer, want nota bene het altaar van Baal, hun god, is afgebroken. En ook die haag van de Astarte, die ze vereerden. En er ontstaat een grote volkswoede, want hun heilige huisjes zijn aangetast en afgebroken. En ze zijn vastbesloten om de dader hiervoor te straffen. En het is al snel duidelijk dat Gideon het altaar van Baal heeft afgebroken. En ze zeggen tegen Joas, de vader van Gideon, breng uw zoon uit, want die moet sterven. En dan neemt Joas het op voor zijn zoon. En hij doet dat wel op een hele slimme manier toch. Hij zegt, als Baal werkelijk God is, dan komt hij wel voor zichzelf op. En je hoort er eigenlijk al iets van de spot in, die je ook hoort bij de profeet Elia, als die het over Baal heeft bij die priesters op de Karmel. Jullie moeten vast even wat harder bidden, want Baal is met vakantie of hij slaapt. Zo zegt Joas, ja, als Baal werkelijk God is, dan doet hij dat zelf wel. Wat er bij Joas precies achter zit, dat weet ik niet. En of dat bij Joas nou de echte vreze des Heren is, dat weet ik ook niet. Dat is voor ons ook niet het allerbelangrijkste, gemeente. Het is in ieder geval wel dat de Heren hem gebruikt om Gideon te beschermen. En ook te laten zien dat de afgoden zoals Baal onmachtig zijn. Dat er maar één God is. Dat is de levende God. En zo zorgt de Heere voor Gideon en voor zijn eigen werk. En zo gebruikt de Heere deze jonge man om het werk van de reformatie onder zijn volk voor te zetten en zijn volk te verlossen. Hij maakt deze Gideon dwars tegen alles in gehoorzaam. Zoals Luther op de Rijksdag in Worms. Hier sta ik. Ik kan niet aan. Als je werkelijk de Heere leert lief krijgen en leert gehoorzamen, dan kun je niet meer anders en dan wil je niet meer anders. Wat mensen er ook van zeggen, wat mensen er ook van denken, dan kun je misschien wel eens bevreesd zijn. Wat zal die ervan zeggen en hoe zal die reageren? Maar dwars door alles heen, als de Heere in je hart werkt, dan werkt hij de vreze voor zijn heilige naam. Dan werkt hij de trouw aan zijn eigen woord. Zodat je blijft staan. Want de Heilige Geest bindt je aan Christus. Dan wil je niet meer anders. Want hij heeft met de dure prijs van zijn bloed betaald. Een hoge prijs. Een prijs die je nooit te hoog kunt waarderen. Niet verlost, zegt de apostel Petrus, door vergankelijke dingen als zilver en goud. Maar door het dierbaar bloed van een onbevlekt en onbestraffelijk lam. En als de Heilige Geest dat bloed van het lam toepast aan je hart, dan is er ook de gehoorzaamheid, zoals Petrus dat er gelijk aan toevoegt, als gehoorzame kinderen. En dat geldt van de nieuwtestamentische gemeente. Dat geldt ook van ons vandaag, gemeente. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Gideon krijgt zelfs een andere naam van zijn vader. De naam Jerubbaal, wat zoveel wil zeggen dat hij een bestrijder is van Baal. Dat Baal voor zichzelf wel zal twisten en opkomen. Weer de spot die daar wat in doorklinkt. Maar het is in ieder geval duidelijk. De afgoden zijn uiteindelijk maar nietig en stellen niks voor. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Hebben we dat ook echt ontdekt, gemeente? Dat al die andere dingen waar een mens misschien eerst op vertrouwt en waar mensen nu op in deze wereld op vertrouwen, dat dat uiteindelijk allemaal maar leeg is en dat dat uiteindelijk allemaal maar niks voorstelt. Wat baat het een mens uiteindelijk allemaal? Wat levert het op als je je hele leven hard werkt en veel verdient, maar straks sta je voor God met een schuld die nog open staat en die niet verzoend is? Dat je gaat zien dat al die goden, ook van onze tijd, ons uiteindelijk niet het leven geven, maar ons brengen in de eeuwige verlorenheid, in de eeuwige nacht. Daarom, ook hier klinkt de oproep om de Heere, de enige en de waarachtige God, te dienen, te zoeken, lief te hebben en hem te volgen. De Heere laat zien dat hij de enige en de waarachtige God is. Want de vijanden die verzamelen zich, de Amalekieten en de Midianieten, ze maken zich op voor de strijd in het dal van Jisrael, zegt het slot van het gedeelte dat voor vanavond bestemd is om overdag te worden. De dreiging neemt toe. En dan lezen we: toen toog de geest des Heeren Gideon aan. Letterlijk staat er een woord in Hebreeuws wat betekent de geest des Heeren. Die bekleedde Gideon. Hij werd aangekleed met de Heilige Geest. Of zo kun je het ook nog vertalen. De Heilige Geest die bekleedde zich met Gideon. Die maakt gebruik van Gideon. Gideon is vol van de Heilige Geest. In zijn hart, in zijn gedachten, helemaal. En hier zien we de geest des Heren. De geest van de Heren die een mens aangrijpt. Een mens die in zichzelf onmachtig is. Een mens die in zichzelf zwak is. Want dat is Gideon ook. Dat hebt u uit de vorige Bijbellezing wel begrepen. Maar het is opvallend dat God nou juist zulke mensen gebruikt. En dat de geest zich gaat bedienen van zulke mensen, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet uit ons. Het is opvallend dat in het Bijbelboek Richteren de Heilige Geest vaker wordt genoemd, juist in het Oude Testament. Daar zie je dat de Heilige Geest onder de oud-testamentische bedeling ook al volop aan het werk is. En heel in het bijzonder bij hen die door God gebruikt worden, ook als richters. Denk maar aan Otniel en Jefta en Simson, waar ook gesproken wordt over de geest des Heren, die hen toerust om hun taak te kunnen vervullen. En zo worden ze bekwaamd, en dat geldt ook van Gideon. Zo worden ze toegerust door de Heilige Geest om hun werk te kunnen doen. Om een geschikt instrument te zijn in de hand van de Heere. Want hoe zal een zondig mens anders een geschikt instrument zijn in de handen van de Heere, als de Geest hem niet aangort en als de Heilige Geest hem niet vervult? Dan is uiteindelijk een mens alleen maar voor zichzelf bezig. Daarin zien we vanavond ook al iets, gemeente. Heel in het bijzonder van het werk van de Heilige Geest. In het Oude Testament, dat al heen wijst naar de Heilige Geest, die de grote verlosser van het volk van God bekwaamt en toerust. De Heere Jezus, die met de Heilige Geest gezalfd is, die bekwaamd is door de geest. Hij is de verlosser bij uitstek. Want uiteindelijk gaat het ook vanavond niet om Gideon, maar gaat het om de verlosser die al mag oplichten in deze kleine verlosser, in deze kleine richter Gideon. In Gideons leven mag al iets zichtbaar worden van die grote Heere Jezus Christus, naar wie al de richters wijzen, want het gaat om zijn verlossing. En dat hij zijn volk zal verlossen, niet maar van de Midianieten, maar dat hij zijn volk zal verlossen van hun zonde. En hem mag ik u vanavond aanprijzen. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En hij heeft de Heilige Geest niet ontvangen met mate. Hij is vol van de Heilige Geest. Want de geest des Heren, Heren, is op mij. Zo zegt hij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Om de gevangenen loslating te prediken. Om de blinden opening van de ogen te geven. En hij is zo bekwaam en geschikt om een zondaar te verlossen. Er zijn mensen die zijn zo goed in hun vak, bijvoorbeeld een arts, een specialist. Ik noem maar even wat als voorbeeld, dat je zegt, nou heb je die ziekte, dan moet je bij die specialist zijn. Want die is er juist zo geschikt voor om dat soort ziekten te behandelen. Hij is er speciaal voor opgeleid. Hij heeft speciale kennis daarvoor ontvangen. Bij hem moet je zijn. Nu zo gaat het vanavond ook, gemeente, als het gaat om die grote zondekwaal van ons leven. Bij wie kun je nou beter zijn dan bij deze grote verlosser, de Heer Jezus Christus, die door God gezalfd is met de Heilige Geest, zo'n geschikte, zo'n gepaste zaligmaker voor zondaar. Bij hem kunt u terecht met uw nood. En wie tot hem vluchtte met die nood, die zal het vanavond toch beamen. Hij is zo geschikt om mij zalig te maken. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En zijn geest vernieuwt mijn hart. En hij doet wat ik zelf niet kan. Namelijk mijn schuld verzoenen en mijn leven vernieuwen tot de Heer van God. Wat een zaligmaker, gemeente. En wie nu door een levend geloof aan Christus verbonden is, die deelt nou ook in die zalving met de Heilige Geest. En dan verwijs ik maar weer naar ons troostboek van de kerk, naar zondag 12, waar het gaat over de naam Christus en de naam Christen. Dat een Christen een levend lidmaat van Christus is en ook zo deelt in die zalving van Christus. En dan is er een verschil met de oudtestamentische bedeling. Want toen waren de mensen die de Heilige Geest ontvingen, heel in het bijzonder mensen met een speciale taak, met een speciale roeping, zoals richters, zoals koningen en profeten. Maar de woorden op de Pinksterdag worden overvloedig vervuld als Petrus zegt, nou is gebeurd wat al gesproken is in de dagen van Joël, dat God zegt, ik zal van mijn geest uitstorten alle vlees, alle vlees, op zonen en dochters, jongelingen, ouden, slaven, slavinnen, niet een enkeling, maar allen die Christus toebehoren. Want de geest van Christus woont in u, wanneer u van Christus bent. Die geest geeft kracht aan een kind van God dat onmachtig en zwak is in zichzelf, ook in de geestelijke strijd. Want een kind van God is afhankelijk van Gods geest. Daar kom je ook nooit bovenuit. Dat wordt alleen maar meer. Dat je Gods geest niet kunt missen. Die geest van Christus die het uit hem neemt en het ons verkondigt. Tegelijk, door die geest, is er ook verwachting. Dat God zijn werk doet, ook in mijn leven. Ook door mij heen. Wat wij niet kunnen, dat doet de Heer. Dat geeft ook verwachting. Voor ouders. Voor jongeren. Ouder. Die de Heer nog niet kennen in het midden van de gemeente. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Als de Heilige Geest gaat werken, dan gaan mensen dingen zien die ze nog nooit eerder gezien en beleefd hebben. Dan worden de dingen van Gods woord werkelijkheid die eerst op een afstand bleven. Daarom mag u de vinger er ook bij leggen vanavond. Ook bij deze tekst, dat die geest van de Heere mensen wil vervullen en aanraken. U mag het bidden als vader en moeder voor uw zoon, voor uw dochter, die met God niet zoveel te maken wil hebben. Voor uw kleinkind, dat in de wereld leeft en de kerk nooit meer van binnen ziet. Als de geest des Heren gaat werken, dan gebeuren er wonderen. En is die geest niet beloofd, En is die geest niet beloofd door de Heere zelf? Het is de geest des Heeren, staat hier. Heere met allemaal hoofdletters, de God van het verbond. Daar krijgt juist een kind van God krediet op, dat God de God is die het beloofd heeft en die het ook doen zal. Dat geeft verwachting. Zo wil de Heere werken. Zo wil de Heer in onze tijd werken. En zo worden zondaren aangezet en aangevuurd tot de geestelijke strijd. Gideon die blaast de bazuin en ze komen van alle kanten. En het leger maakt zich gereed. Als God gaat werken, dan komt er de strijd tegen de geestelijke vijanden. Dat kan niet anders. Maar in zijn kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En zullen we dan deze Bijbellezing dan maar biddend afsluiten. Och, schond gij mij. De hulp van uw geest mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Amen.